Ja, als u denkt van wat is Tom Tol veranderd, dan kan dat kloppen. Vandaag is weer zo'n voorbeeld van de planning van God, die soms anders is dan die van mensen. Kort geleden had ik contact met Ton, maakte ik afspraken over spreken in Volendam, want zij beginnen ook weer met de diensten en spreken van Ton in Purmerend. En hij zou vandaag bij ons komen spreken. Maar toen ik hem van de week een herinnering stuurde via WhatsApp, toen bleek er een misverstand te zijn. Hij kon er niet zijn vandaag. En dus sta ik hier op deze mooie zondagochtend. En het aparte is dat ik eigenlijk al een onderwerp had om over te spreken, nog voordat ik van Ton had gehoord dat hij niet kon komen. Ik werd van de week wakker met twee woordjes: sta op. En dat had er niks mee te maken dat ik uit bed moest. Want ik lag er even over na te denken in bed. En toen dacht ik, toen kwamen er wat aanvullingen. Sta op en wandel. En sta op en schitter. En ik begreep het niet helemaal. Want we hadden net met het oudste team en met Marcus afgesproken. Dat we een traject zouden ingaan van verdieping deze maand. En dat ik op mijn eerstvolgende spreekbeurt, 12 september, zou spreken over Nehemia. Dus ik denk, Heer, wat wilt u dan met sta op en sta op en wandel en sta op en schitter? En toen kwam het hele verhaal met Ton en toen wist ik dus van, hé, dat is voor vandaag. En zo kan het dan gaan. Vanmorgen dus voor mij een extra kans om, ja, om te spreken, om juist ook over die twee woordjes te spreken. En misschien is het wel om ons allemaal in beweging te krijgen. En ik zeg ons, want ik spreek ook tot mezelf. Met die twee woordjes, sta op. En ik neem jullie vanmorgen mee in een soort bijbelstudie. En ik zou zeggen, spits de oren, ga rechtop zitten, schrijf mee. Ik geef jullie vanmorgen heel veel teksten. Maar wat je wil onthouden of wat je wil meenemen, zul je echt zelf moeten vastleggen. Sta op. Het zijn maar twee woordjes. Sta op. Ik weet niet wat het met u doet als iemand dat tegen je zou zeggen. Sta op. Daar zit actie in. Tenminste, dat voel ik wel. Er zit iets van actie in. En het heeft ook verandering in zich. Sta op heeft te maken met verandering. Als je zit en je gaat staan, is dat een verandering in je houding. Maar het klinkt ook als een opdracht. Het is gebiedende wijs, zeggen we dan in onze taal. Het is gebiedende wijs. En daar moeten wij Nederlanders niet zo gek veel van hebben. Als iemand zegt, je moet, dan gaan onze stekels vaak overeind staan. Of ben ik dat alleen?
Nee,
En dan zeggen we vaak van, ik moet helemaal niets. Of we zeggen, ja, er is maar één ding wat ik moet, maar dat zal ik u besparen. Willy, hè? Of we zeggen van, nou, ik maak zelf wel uit wat ik wil en wat ik moet en wat ik niet moet. Maar hier klinkt toch echt die opdracht van, sta op. Je moet opstaan. Als je die twee woordjes in het licht van de Bijbel bekijkt, dan is het vaak God die het uitspreekt. Die zegt van, sta op. En ik heb in de Bijbel natuurlijk gezocht van, waar komen die woordjes dan voor? Waar staat het in de Bijbel? En hoe werkt dat dan? Nou, wat ik heb ontdekt wil ik vanmorgen met jullie delen. Allereerst, sta op is bijna altijd ook echt een opdracht van God. Misschien door een mens uitgesproken, misschien door hemzelf uitgesproken, maar bijna altijd is het een opdracht van God. En zoals ik al zei, sta op, het heeft verandering in zich. Je gaat van zitten naar opstaan. Je gaat van stilstand naar bewegen. Je gaat van rust naar actie. En je wordt dus opgeroepen om in actie te komen. Je wordt opgeroepen om in beweging te komen. En die verandering heeft altijd een doel. Het in beweging komen heeft een doel. Dat kan te maken hebben met het grote plan van God, waar jij een kleine rol in speelt. Maar het kan ook heel specifiek te maken hebben met Gods plan voor jouw leven. En ik noem enkele redenen om op te staan die ik gevonden heb in de Bijbel. En de eerste dia staat er al. Enkele redenen om op te staan. Sta op kan een waarschuwing zijn, waarmee God jou en jouw leven wil beschermen. Je leest er onder andere over in Genesis 19. En daar zegt God tegen Lot van: ga hier weg, sta op en ga hier weg, want ik ga deze plaats verwoesten. Ik ga deze plaats vernietigen. Dus dat is een hele duidelijke waarschuwing tegen Lot en zijn gezin van: je moet maken dat je hier wegkomt. Sta op en ga hier weg. Dit is geen goede plaats voor jou. En God spreekt bijvoorbeeld ook zo tegen Jozef, de vader van Jezus. Matteüs 2, vers 13. Zie, een engel van de Heer verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Een hele duidelijke waarschuwing aan het adres van Jozef: ga hier weg, neem Jezus en Maria mee, want je bent hier niet veilig. Dus sta op kan een waarschuwing zijn die betrekking heeft op jouw persoonlijk leven, omdat God meer dingen weet dan jij. En ik moest in de voorbereiding denken aan een verhaal wat ik wel eens heb gehoord van Bart van Wiegen. Dat zijn schoonfamilie, de familie Karaibrahimovic, die woonde een jaar voordat het vliegtuig in de Bijbel neerstortte, precies in die flat, precies in de knik waar het vliegtuig insloeg. En een jaar daarvoor zijn zij verhuisd. En Bart zei toen tegen me, hij zegt van: als ze daar nog gewoond hadden, waren we daar op die plaats aanwezig geweest, want het was ook een verjaardag in de familie. Dus dan was de hele familie daar geweest. En ik weet dus niet of God tegen Huso Karaibrahimovic heeft gezegd van: sta op en verhuis naar Purmerend. Dat weet ik niet, maar ik moest er wel aan denken. Een waarschuwing van God in je persoonlijk leven. Tweede, sta op kan verandering zijn in een situatie waarin jij het niet meer ziet zitten. En misschien vinden jullie het een gek voorbeeld, maar ik werd erbij bepaald door het voorbeeld van Hagar. Hagar is een bijvrouw van Abraham, vlucht de woestijn in met Ismaël. En dan spreekt God tegen Hagar. Ze zit in de woestijn, ze is ten einde raad, ze weet het niet meer. En dan zegt God: sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast, want ik zal hem tot een groot volk maken. En in gedachten zag ik die vrouw zitten, en als je het in de Bijbel leest, dan zie je dat ze haar kind heeft neergelegd in de woestijn. Ze hebben water nodig. Ze zijn ten einde raad en ze kan het gehuil van het kind niet meer aanhoren. Ze legt het kind neer en ze gaat verderop zitten. En dan zegt God tegen haar: sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast. God spreekt tegen Hagar. Genesis 21, vers 18. Dus in die situatie waarin een ouder het niet meer ziet zitten, waarin een mens het niet meer ziet zitten, spreekt God. En hij wil verandering brengen in haar situatie en hij wil verandering brengen in de situatie met Ismaël. En God bepaalde me erbij in de voorbereiding dat dit ook met ouderschap te maken heeft. En ik wil dat ook tegen ouders zeggen, heel specifiek vanmorgen. Jij bent de volwassene. Je bent verantwoordelijk voor je kind. En ouderschap houdt ook nooit op. Als ik naar mijn kinderen kijk, dan zijn ze volwassen, hebben ze zelf kinderen gekregen inmiddels. Maar ouderschap houdt ook nooit op. En misschien zegt God ook wel: ouder, hoe oud je ook bent, hoe oud je kind ook is, sta op. Til je kind figuurlijk op en blijf het geestelijk vasthouden. Hef het op voor God. Bid en pleit voor je kind. En God kan een keer brengen. Derde punt. Sta op kan te maken hebben met het aanvaarden van een opdracht of een bediening. Je ziet dat onder andere bij Jozua. God zegt heel duidelijk: sta op, ga over de Jordaan en neem het land in. Maar je ziet het ook bij Paulus, dat God tegen hem heeft gezegd: sta op en ga naar Damascus. Opdrachten van God. Dus soms heeft sta op te maken met het aanvaarden van een opdracht of een bediening. Het laatste wat ik vond, wat ik heel bijzonder vond en ook mooi vond om te lezen: sta op kan het begin zijn van een zalving. Nou, dat klinkt heel zweverig. Maar lees maar in 1 Samuel 16, vers 12. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Dat gaat over David. Het gaat over Samuel die zoekt naar de nieuwe koning van Israël. En dan heeft hij alle zonen gezien, hè, van Isaï. En dan vraagt hij: heeft u nog meer zonen? Nou, dan is er nog één, dat is David. En dan wordt er een bode gestuurd en dan wordt David voor Samuel gebracht. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: sta op en zalf hem. God zegt dus tegen Samuel: sta op en zalf hem, want deze is het. En toen nam Samuel de oliehoorn, zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heer werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Het was een opdracht van God aan Samuel om op te staan. En dat is het begin geweest van een veel groter geheel. Samuel was gehoorzaam, luisterde naar God en zalfde David als koning. En dat was het begin van het koningschap van David. Maar weten jullie nog dat Jezus uit het geslacht van David is voortgekomen? En Jezus is onze verlosser geworden. Dus met die gehoorzaamheid van Samuel begint ook het verlossingsplan van God. Dus het opstaan van één mens, van Samuel, heeft bijgedragen aan het verlossingsplan van God. En zo belangrijk kan onze gehoorzaamheid dus zijn. Nou, er zijn vast nog meer redenen voor het bevel sta op te vinden in de Bijbel. Maar deze heb ik er uitgelicht vanmorgen. Ik wil overgaan naar momenten dat Jezus die woorden gebruikt. Dat Jezus zegt: sta op. En dat is de volgende dia. Ja. Hij gebruikt die woorden enkele keren. En dat is in de volgende situaties. Bijvoorbeeld om herstel te brengen. Als vier mannen hun verlamde vriend door het dak laten zakken, dan schenkt Jezus niet alleen vergeving, maar hij schenkt ook niet alleen genezing, maar hij schenkt ook vergeving. Onder andere Marcus 2 kun je dit vinden. En dan zegt Jezus: ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar huis. Sta op, zegt Jezus tegen die verlamde man. En ik leg het als volgt uit. Als Jezus tegen je zegt van sta op, dan wil hij herstel en ordening brengen in jouw leven. Hij wil je niet alleen laten lopen, zoals de verlamde man van de toestand van verlamming naar lopen ging. Maar hij zegt ook: neem je lichtmat mee en ga naar huis. Hij wil ook ordenen. Die lichtmat hoeft daar niet te blijven liggen. Hij zegt tegen die man: neem die lichtmat mee en ga naar huis. Dus het is niet alleen dat God je wil genezen en vergeven, maar hij wil ook ordening in je leven. Hij wil niet dat je ergens blijft liggen, dat je ergens ligt te liggen. Maar hij wil dat je zal zijn waar je thuis hoort. En Jezus richt zich dus op totale verandering. Tweede, Jezus gebruikt de woorden sta op om leven te brengen. Onder andere Marcus 5, vers 41. Hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita kumi. Dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. Als Jezus sta op zegt, wil hij leven brengen. En dat is ook zo als hij de enige zoon van een moeder tot leven wekt. Lucas 7 kun je het vinden. Hij ging naar de baar toe, raakte die aan. De dragers stonden nu stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. En wat daarbij opvalt is dat Jezus zo bewogen is. Hij ziet wat daar gaande is. Hij ziet dat het de enige zoon is van die vrouw. Denk niet dat Jezus niet ziet wat er speelt. Hij weet het en hij zal leven brengen. De derde keer dat Jezus deze woorden gebruikt, gaat het om een vermaning. Herstel willen we allemaal graag. Leven willen we allemaal graag. Maar voor vermaning staan we meestal niet in de rij. Toch gebruikt Jezus die woorden, sta op, letterlijk en figuurlijk, om zijn leerlingen wakker te schudden. In Lucas 22, vers 45, gaat het over Jezus in de hof van Gethsemane. En dan staat daar, toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen, vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen, hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Nou, misschien spreek ik weer alleen voor mezelf, maar ik heb wel eens de neiging om geestelijk in slaap te sukkelen. Ik heb pieken en dalen in mijn geestelijk leven. En soms heb ik de neiging om geestelijk in slaap te sukkelen. En zelfs als het erom spant op belangrijke momenten, zoals hier in de hof van Gethsemane, net voor de gevangenneming van Jezus, vallen de discipelen in slaap. Maar Jezus wil ons allemaal wakker schudden. Hij wil tegen ons zeggen, sta op, hoe kun je slapen? Bid dat je niet in verzoeking komt. En misschien is dat wel heel toepasselijk in deze tijd, in de tijd waarin we nu leven. Misschien is het toepasselijk op die maand van verdieping die we nu ingaan, waarin je kan deelnemen aan momenten van verdieping. Ik zei al in het begin dat ik juist moest denken aan sta op en wandel en sta op en schitter. En als je daarna gaat zoeken in de Bijbel, dan moet je ook net de goede vertaling hebben, want sta op en schitter, zo staat het niet in alle vertalingen. Maar ik begin met Jesaja 60, vers 1. En deze tekst wordt in sommige vertalingen weergegeven als sta op en schitter. Maar de herziene Statenvertaling zegt het net even anders. Die zegt, sta op en word verlicht. Nou, schitteren vind ik nog weer even een tandje. Ja, schitterender dan verlicht. Sta op en word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Nou, deze tekst staat natuurlijk in Jesaja 60, maar te midden van Jesaja 59, 60, 61. En als je daarnaar gaat kijken, dan zie je, dan raak je eigenlijk onder de indruk van het woord van God. Van Gods plannen, van Gods karakter, van Gods liefde. Want boven Jesaja 59 staat bij mij verlossing door bekering. En dan lees ik aan het eind van dat hoofdstuk de versen 19 tot 21. Ik heb ze ook op de dia gezet. Dan zullen zij de naam van de Heer vrezen van waar de zon ondergaat en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de geest van de Heer de banier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de Heer. Wat mij betreft, zegt God, wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heer. Mijn geest, die op u is, en mijn woorden die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken. Ook niet uit de mond van uw nakomelingen. Evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Ik zei al, het is een beetje bijbelstudieachtig. Bent u er nog?
Ja.
Zijn jullie er nog?
Ja.
God zegt niet, of zegt dat niet alleen de Joden hem zullen kennen, maar dat overal ter wereld, van waar de zon opgaat tot waar de zon ondergaat, dat is een beeld voor overal ter wereld, zullen mensen God eren en liefhebben. En als er vijanden zullen opstaan, zal de geest van God een banier tegen hen oprichten. En dat is bescherming voor Gods kinderen. Ik weet niet of u de beelden hebt gezien van alle wateroverlast en hoe een rivier ineens kan opzwellen tot een kolkende massa en alles op zijn weg kan meesleuren. En hier staat, als de vijand zal komen als een rivier. En ik moest denken aan dat beeld. Zo overweldigend kan de vijand soms zijn. Maar hier staat dat God beschermt. De geest van God zal een banier tegen de vijand oprichten. En hier wordt ook de komst van Jezus al voorzegd. God spreekt over een verbond met zijn volk, het nieuwe verbond. In eerste instantie voor de Joden, voor de nakomelingen van Jacob, maar in tweede instantie ook zeker voor ons. En dan gaat het in Jesaja 60 verder. Daar staat boven de heerlijkheid van Sion. En dan volgt die oproep. Sta op, word verlicht. Laat je verlichten door de verlosser, door Jezus, door het nieuwe verbond. Daaraan is de heerlijkheid van God verbonden die over jou zal opgaan. En je zal het nodig hebben, want er zal duisternis komen. En donkere wolken die de volken bedekken. Denk aan de hele pandemie. Kijk om je heen. Maar over jou zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over jou gezien worden. En ik geloof dat deze profetie waarheid is en wordt. Zowel over de nakomelingen van Jacob, als ook over de nakomelingen van Jezus. En het volgende hoofdstuk, Jesaja 61, gaat over het jubeljaar van de verlossing. Het is een plezier om te lezen, ik raad het jullie echt aan. Ga die hoofdstukken eens lezen, Jesaja 59, 60 en 61. Het gaat over de verlosser die gaat komen, want wij weten dat hij inmiddels gekomen is. Sta op en schitter. Volgende dia. Ja. De ene vertaling zegt sta op en wandel. De andere vertaling zegt sta op en ga lopen. En Jezus gebruikt het, maar Petrus gebruikt het ook. Lucas 5, ik haalde dat voorbeeld net al even aan. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde om zonden te vergeven, zei hij tegen de verlamde. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op. En nadat datgene opgenomen had waarop hij had gelegen, ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte. En ontsteltenis greep hen allen en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees en zeiden, we hebben vandaag ongelooflijke dingen gezien. De man die door het dak wordt neergelaten, ontvangt vergeving van zonden. En Jezus geeft dus niet alleen genezing, maar hij geeft ook herstel van de relatie met God. Sta op en ga lopen, is dus ook dat je opnieuw gaat wandelen met God. Omdat je zonden zijn vergeven. Omdat de weg vrij is om dicht bij God te komen. Aanvaard je vergeving, aanvaard herstel van je relatie met God. Sta op en wandel. En Petrus en Johannes hebben die weg gevonden. Zij zijn aan het wandelen op die weg. En wat gebeurt er? Op hun beurt gaan zij doorgeven wat ze hebben ontvangen van God. Sta op en wandel heeft dus niet alleen effect op je eigen leven, maar heeft ook effect op het leven van anderen. Ja. Handelingen 3 lees je het. Op jouw beurt mag je herstel, genezing, leven, vermaning, zalving uitspreken tegen anderen. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd werd, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus, kun je je voorstellen? Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei, kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Ja, een liefdegave, geld of een broodje misschien. Petrus zei echter, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarene, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand, richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. En ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. Probeer het eens in te beelden wat daar gebeurt. En tegelijk een enorm appel op ons eigen leven. Petrus en Johannes die zeggen, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. Wat hebben wij te geven aan de mensen om ons heen? Kunnen wij ook zeggen, in de naam van Jezus Christus de Nazarene. En dan invullen de nood waar het om gaat. En misschien, natuurlijk, zal de Geest op dat moment hen geleid hebben naar die plaats. En hen geïnspireerd hebben om te zeggen wat ze zeiden. Maar staan wij er ook voor open om ons te laten inspireren. Om ons te laten leiden naar een plaats waar nood is. En om daar uit te spreken wat God ons van ons vraagt om uit te spreken. Op jouw beurt herstel, genezing, leven, zalving uitspreken over het leven van anderen. Ik eindig met enkele tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament. Nog twee tekstgedeelten. Als eerste Efeze 5 vanaf vers 14. Efeze 5 vanaf vers 14. Daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ook hier weer opstaan en lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en loof hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar ook onderdanig in de vrezen van God. Ik heb mijn briefjes niet in volgorde liggen op de een of andere manier. Maar goed. Ontwaken en opstaan uit een doodse toestand en het licht van Christus dat over je schijnt, staan hier in één tekst. Wij zijn geroepen om op te staan. We zijn geroepen om uit onze doodse toestand tot leven te komen door het licht van Christus dat op ons schijnt. En Paulus roept ons hierop om op te staan in die nieuwe toestand. Hij zegt letterlijk, buit de tijd uit die je hebt gekregen. Want we leven in een slechte tijd. Benut je tijd. Wees niet onverstandig. Onderzoek wat de wil van God is voor jouw leven. En geef je niet over aan wat de wereld te bieden heeft. Maar deel je geloof met elkaar. Onder leiding van de Heilige Geest. En dien elkaar in dankbaarheid. Het laatste schriftgedeelte waar ik jullie mee naartoe wil nemen, is gisteravond laat toegevoegd. Vannacht, vanmorgen. Hebreeën 12. En het brengt me bij een soort bewustzijn waar je ook wel eens van kan schrikken. Ik lees het met jullie. Hebreeën 12, vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Ik moest denken aan knikkende knieën en ik ging het opzoeken. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nou, het staat in Hebreeën 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën. Maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt. Jaag de vrede na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. En het werd me duidelijk dat God niet alleen van ons vraagt om op te staan en te gaan lopen, maar hij wil ook dat we lopen in rechte sporen. En ik lees hier, jaag de heiliging na, zonder welke niemand de Heer zal zien. En ik werd mij weer bewust van dat aan de ene kant die genade van God, de liefde van God, samengaat met aan de andere kant een nieuw leven en een geheiligd leven. Gericht op God, hand in hand gaan met God. En je bent er niet als je je hartje aan Jezus geeft en één keer per week naar de kerk gaat. En de schrijver van die brief die legt dat verderop ook uit in hoofdstuk 12. Laat hij ook een vergelijking zien met het volk van Israël. En Marcus had het daar vorige week over. Dan staat daar, want u bent niet tot een tastbare berg genaderd en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Of tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden toen aan de voet van de berg Sinaï, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de bergen aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat zij toen zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. En dan gaat de schrijver naar het nu. Hij zegt maar, u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God. Tot het hemels Jeruzalem, tot 10.000-tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Als je echt mee bezig wil zijn, dan zou je dit thuis denk ik nog een keer moeten lezen. Het is echt een serieuze zaak. Serious business. Wij zijn niet letterlijk genaderd tot een berg. We hebben niet op die manier die ontmoeting met God doorleefd, meegemaakt. Maar je hebt nog steeds wel te maken met de levende God. Verwerp hem niet. Laat zijn aanwijzingen niet aan je voorbij gaan. Keer je niet van hem af die vanuit de hemelen spreekt. En dat mag ook een waarschuwing voor ons zijn. Het kennen van Christus is niet vrijblijvend. Het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Dat is, sta op en word verlicht. En sta op en ga lopen in het koninkrijk van God. Ik denk dat ik deze zondag een extra kans heb gekregen om jullie mee te nemen in waar we nu als gemeente met elkaar in gaan stappen. Het is een tijd van onderwijs, het is een tijd van het lezen van Gods woord, tijd van gebed, het zoeken van God, tijd van aanbidding. En mijn oproep is, laat het niet aan je voorbij gaan. Richt je antennes weer op God. Want het gaat niet alleen over je eigen leven. Het is niet alleen een zegen voor jezelf. Maar het zal ook een zegen zijn voor anderen. En mijn oproep is echt, geef je tijd. Geef jezelf. Maak je eigen wil ondergeschikt aan de wil van God. We hebben het allemaal druk. Ik had van de week een week, ik keek vooruit. Ik denk, hoe kom ik deze week door? Afspraak na afspraak na afspraak. Extra werken op woensdag en vrijdag. En ik denk, hoe kom ik deze week door? Laat je daar niet door weerhouden. Want God geeft een oplossing. God geeft je rust. Laat God je meenemen. Laat God je leiden. En vertrouw hem ook voor jouw tijd. Laat je ook niet tegenhouden door je leeftijd. Als je je afvraagt of het wel voor jou is. Ik wil ook echt oproepen aan jonge mensen. Tieners, doe mee. Je mag erbij zijn. Je mag meedoen. En ook als je senior bent. Laat het niet aan je voorbij gaan. Sta op. Ga lopen. Want misschien wil God juist jou wel herstellen. Misschien wil hij jou juist genezen. Misschien wil hij jouw leven geven. Misschien wel vermanen. Maar misschien ook wel zalven. Misschien ontvang je een bediening in de komende tijd. Hoeft niet alleen in september te zijn. God gaat iets nieuws geven, was het motto. En het gaat nu ontkiemen. Dus misschien is het nu maar zo'n pieterpeuterig zaadje waar een klein sprietje uitsteekt. Maar waar kan het naartoe groeien? Wat kan het worden? Maar als je het geen water geeft, als je het niet verzorgt, dan wordt het niks. Misschien krijg je antwoorden. Misschien word je voorbereid om later tot een grote zegen te zijn. Wij weten ook niet waar het naartoe gaat. Maar ook wij als team met Marcus willen in geloof opstaan en gaan lopen. Opstaan en verlicht worden. Amen. Mag ik bidden? Als er nu iemand nee riep, zou ik het toch doen. Vader in de hemel, zie ons staan, zie ons zitten. U weet wie we zijn, u weet wat er in ons leeft. U weet hoeveel tijd we hebben, hoe moe we zijn, waar we mee worstelen. Situaties waarin we denken dat we er niet meer uitkomen. U kent het allemaal. En ik wil u bidden in de naam van Jezus. Dat u ons tegemoet komt met uw Heilige Geest. Dat u ons nieuwe moed geeft of nieuwe kracht geeft. Dat u onze tijd gaat managen. Ik bid u in de naam van Jezus. Dat u door uw woord naar ons toe komt. Dat als wij die stap nemen om op te staan. Dat u ons de weg wijst waar we naartoe mogen gaan wandelen. Dat u ons zult verlichten met uw heil. Met uw verlossing en bevrijding en genezing. Dat we zullen schitteren omdat we onze bestemming bereiken in uw koninkrijk. Ik bid u in de naam van Jezus. Dat u zo allemaal, naar ons allemaal wilt toekomen. En dat u het wil staat voor mij vast. Ik bid u dat u ons de moed geeft om ja te zeggen. Om op te staan en te gaan. En misschien niet deze maand. Misschien op een ander moment. Misschien spreekt u ons aan omdat we al lang in een traject zitten. Heer, ik weet het niet. Maar ik bid u in de naam van Jezus. Geef ons de moed om te reageren op u. Geef ons de moed om verder te gaan met u, om te wandelen met u. Om te onderzoeken wat uw plan is voor ons leven. Zoals uw woord ook zegt, zoals de Bijbel ook zegt. En zo wil ik de gemeente zegenen. En u vragen om door de gemeente te gaan. En mensenharten aan te raken. In de naam van Jezus. Amen.